Geliefde, de stof voor onze overdenking is het u gelezen schriftgedeelte uit Hosea 10. Ik lees u daaruit voor het 12e vers. Hosea 10, vers 12. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Zaait u tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid, braakt u een braakland, terwijl het tijd is de Heere te zoeken, totdat hij kome en over u de gerechtigheid regene. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Wij letten vanavond op een oproep tot een nieuw begin. Ik merk dat het hier fout staat. Er staat, zaait u tot ongerechtigheid. Ik dacht dat de voorlezer een fout maakte, maar het staat hier inderdaad verkeerd. Zaait u tot gerechtigheid, staat er. Vorige week zijn we geëindigd met, zij zullen zeggen, tot de bergen bedekt ons en tot de heuvelen valt op ons. Een vergeefs gebed. En ik laat dat verder rusten. Bepaalde aspecten komen vaak weer terug bij de profeet Hosea. En ik wilde vanavond proberen over dit gedeelte, deze schriftperikoop, iets te zeggen. Omdat we beleven en welzijn de volgende weken geen bijbelezing hebben, zou ik graag, zo de Heere wil, beleven en welzijn, met hoofdstuk 11 gaan beginnen. Op de voorgrond zou ik nog even willen stellen dat de teksten niet altijd even gemakkelijk zijn in het lezen en in het vinden van de bedoeling. En dan bedoel ik daar hoofdzakelijk mee taal, wat de taal betreft, de hele constructie, en dat het niet altijd even makkelijk is om te zeggen, wat staat er nou eigenlijk, afgezien van de geestelijke betekenis, maar wat staat er? Maar goed, ik hoop dat bij de overdenking van de teksten daardoorheen te weven. Vers 9 begint met te spreken, sinds de dagen van Gibea hebt gij gezondigd, o Israël. Daar zijn ze staande gebleven. De strijd te Gibea tegen de kinderen der verkeerdheid zal ze niet aangrijpen. Dat Gibea is al eens eerder aan de orde geweest. Toen hebben wij overdacht het thema het begin en het einde onder de vloek. Toen ging het over dat bekende Gibea uit de tijd van de richteren, waar zo'n schanddaad werd bedreven door de mannen van Gibea. Dat zij die vreemdeling, weet u wel, die daar op doorreis kwam, dat ze die wilden misbruiken. De zonde van Sodom met die man bedrijven. En toen heeft die uiteindelijk, ik heb het toen nog aangehaald, die jonge vrouw, die hij weer teruggehaald had, buiten de deur geduwd. En die mannen hebben zich vergrepen aan die jonge vrouw en 's morgens lag ze dood op de drempel van het huis. En niemand antwoordde. Toen hij zei, sta op, laten we gaan. En dat was een ongehoorde geschiedenis die plaatsvond in de tijd van de richteren. Ieder deed wat goed was in zijn ogen. Maar die man, hebben we toen gehoord, die had zijn vrouw in 12 stukken gehakt, die dode vrouw, en naar elke stam een stuk van die vrouw gezonden met de boodschap wat er gebeurd was. En toen, hoe ver Israël ook weg was, dat had zo'n ontzettende indruk gemaakt op de stammen van Israël, dat greep ze zo aan dat ze rustten een leger uit om de stam van Benjamin te straffen. Ja, ze zwoeren daartoe een eed. En toen zijn ze opgetrokken naar de stam van Benjamin. En toen hebben ze bijna de hele stam van Benjamin uitgeroeid. 600 bleven er over. En die hebben ze in de gelegenheid gesteld om zich een vrouw te nemen. En om zodoende de stam van Benjamin in leven te houden, zodat hij zijn plaats onder de stammen van Israël in zou kunnen blijven nemen. Dat Gidea komt dan ook verschillende keren bij de profeten terug. En dat is een bewijs, het is al heel wat eeuwen geleden, dat die gebeurtenis heeft een ontzettende indruk gemaakt en die zijn ze niet vergeten. Die is in de geschiedenis van Israël bekend gebleven. En dan begreep u ook wel weer, misschien herinnert u zich wel, dat toen het een keer over Gidea ging, begin en einde onder de vloek, dat was de richtertijd, en toen moest de profeet ook zeggen dat er in principe nog weinig veranderd was. Want dat diezelfde goddeloze intentie, al was het dan misschien op een ander vlak, die zat er nog in. Hier grijpt de profeet weer terug op dat beruchte Gidea. Sinds de dagen van Gidea hebt gij gezondigd, o Israël. Het is niet veel beter geworden. Hadden ze daarvoor dan geen zonde? Jazeker. Maar er is in de zonde ook een zekere gradatie. Men zegt wel eens van kwaad tot erger. Je kunt zeggen, uiteraard voor God is alle zonde zonde. Maar zoals ook in de wet van de Heere de ene zonde zwaarder gestraft werd dan de andere zonde, zo merk je ook dat de Heere nu bij uitstek dat dieptepunt uit Israëls historie naar voren brengt. Je zou zeggen, daar was een doorbraak van de zonde en de ongerechtigheid. In dat Gidea. En sinds die tijd, zegt de profeet, hebben jullie doorgezondigd. En is later de afgoderij gekomen. De gouden kalver in Dan en Bethel. De dienst van de Baal. Het trouweloos verlaten van de God Israëls. Daar zijn ze staande gebleven, zegt de tekst. Met andere woorden, op dat dode zondepunt zijn ze blijven staan. Op dat niveau. Er was niet een werkelijk terug. Keren. Er was ook niet een voorwaarts door de genade van God. Nee, daar zijn ze staande gebleven. Dat dode punt in Israëls volksbestaan. Daar is niet een echte keer ten goede uitgeboren. De mens van kwaad tot erger. De strijd de Gidea tegen de kinderen der verkeerdheid zal ze niet aangrijpen. dat moet je zo lezen. In die tijd, waar Hosea aan herinnert, heb ik zojuist gezegd, kwam er een oorlog. Want gans Israël maakte zich op om die stam van Benjamin te straffen. Dat was een strijd, een ontzettende strijd, waar veel mensenlevens bij te betreuren waren. Nou, zoals er hier staat, zou je zeggen, die strijd de Gibea tegen de kinderen der verkeerdheid zal ze niet aangrijpen. Dan zou je zeggen, nou, dan ziet het er wel goed uit. Maar je moet het net andersom. Je moet er een vraagteken achter zetten. Je moet het zo lezen. De strijd te Gibea, zoals die gevoerd is, toen, tegen de kinderen der verkeerdheid, tegen die grote zondaren, die op zo'n roekeloze wijze het woord en de wil van God terzijde schoven, zal dan niet nu aanstaande, binnenkort, zal diezelfde strijd dan niet ontbranden tegen de kinderen der verkeerdheid? Zullen ze niet door de strijd aangegrepen worden? Dat is de bedoeling van het tekst. Strijd te Gibea, dat was wat, tegen de kinderen der verkeerdheid. Zal die strijd hen niet aangrijpen? Zullen ze denken dat God die toen bijna een volleinding maakte met Benjamin, dat God nu veranderd is? En dat de Heere God het nu op zijn beloop zal laten? Nee, zegt de profeet door de mond des Heeren. In die vraag ligt al klaar het antwoord al opgespoten. Je hoeft er niet op te rekenen dat de strijd niet aan zal grijpen de kinderen der verkeerdheid. Want de Heere is geen ledige aanschouw. Vers 10. Het is mijn lust dat ik ze zal binden. En volken zullen tegen hen lieden verzameld worden. Als ik ze binden zal in hun twee voren. Het is in mijn lust, zegt de Heer, dat ik ze zal binden. Opmerkelijke uitspraak. Er staat, God plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Maar hier staat dat het zijn lust is, zijn welbehaag. Een woordje lust dat duidt aan een sterke begeerte in God om Israël, Efraïm te binden. En dat geeft bij alle donkerheid die erin spreekt, geeft toch tegelijk ook weer iets aan van het uitgangspunt. De liefde vergaat nimmer meer. Dat God lust heeft om mensenkinderen te binden en ze in de macht van de tegenstander over te geven, wil altijd niet zeggen dat daarmee de zaak afgedaan is. Maar voor Efraïm mag gelden Een iegelijk zoon die hij lief heeft, kastijdt hij. Een bastaard is zonder kastijding. Wat is er dan in dat oordeel, die begeerte van de Heer, om Ephraim te binden, om hem gevangen te laten nemen? Wat is daar dan toch ook iets in van liefde? Net als bij Hosea, die toen hij de tweede keer zijn vrouw weer losgekocht had, dat hij zei, nou moet je vele dagen voor mij blijven zitten. In dit huis, in dit kamertje, je mag niet weg, je mag niet naar een andere man. Alle wegen worden afgesloten en ik zal ook naar geen andere vrouw gaan. Daar had je al iets van datzelfde. Je kunt zeggen dat was een straf. Nou, voor zo'n wispelturig, hoerachtig vrouw als Hosea had, was dat natuurlijk zeker een straf. Dat ze haar huis niet meer uit mocht voorlopig. Maar toch, de achtergrond van dat alles was de liefde. De bezinningstijd. En Hosea moest aan het volk doorgeven, zo zal nou ook het volk vele dagen zitten, zonder terafim, zonder efod, zonder opgericht beeld, zonder priester en koning. Maar in de diepste zin, het was de liefde. De liefde. Je zit daar wel eens over te denken. De liefde kan hard zijn als het graf. En sterk als de dood. Zeg ja. Wij weten dat er in Gods deugden geen tegenstellingen zijn. De liefde staat niet tegenover de rechtvaardigheid. Alsof ze in strijd zouden zijn. Want God is eenvoudig. En al zijn deugden en volmaaktheden zijn één. Maar in de gedachte daarover, wat is dat voor de mens moeilijk? Als het nou ook gaat om liefde en recht in de praktijk van het leven. Wat ligt dat moeilijk en teer en voor ieder persoonlijk? Ik wil dat met een voorbeeldje trachten te verduidelijken. Hoe moet je nou op een bepaald moment je houding tot iets of iemand bepalen? Wat moet je nou met die brutale jongen of met die brutale meid? Dan voel je, dan zijn er twee kanten. Wat is recht? Recht is, het kwaad moet gestraft worden. Dat is ook een gevolg van, als het goed is, van de liefde. Van de liefde. Maar, hoe zal zoiets nou aan de orde komen? In de zin van, nou dit en dat en zo en zo. Of zou je dat ondeugende kind daar toe moeten trekken? Op je knie zet. Dat is moeilijk. Je voelt dat je daar nou altijd maar voor nodig hebt. Och lieve heren, ik doe alles verkeerd. Ik wijk waar ik niet moet wijken. En waar ik gerust een beetje mocht wijken, daar weet ik van geen wijken. Geef me toch alstublieft wijsheid van boven. Ontferm u zich over ons en over onze kinderen. Want ja. Kijk, je kunt niet alles, of alles, je kunt niet zomaar wat van de Heer is op de mensen toepassen. Dat voel je aan. De Heer is God. Die doet naar zijn wil en naar zijn welbehagen. Maar de Heer is ook vrij hoe hij iets doet. Ik geloof dat het een oom van Jan van Beest was. Als ik het goed heb, maar het kan ook een ander geweest zijn. Ik heb het verhaaltje wel eens meer verteld. Die vergeleek dat zijn houding tegenover de Heere met de houding van een brutaal schooljoch. En dat schooljoch, dat ging bij een meneer, een oudere meneer, aan de bel trekken. Altijd, als hij de kans kreeg, belletje trekken. En dan kwam die meneer naar buiten en dan was er niemand. En dan stond hij een eindje verderop, te grinniken natuurlijk in een stoepje of een portaaltje. Maar, dat ging lange tijd goed. En toen op een keer, toen had die meneer, die had erop gerekend. Tijd in de gaten gehouden, die was achter de deur gestaan. En net als er gebeld werd, deed hij de deur open en hij greep hem in zijn kraag. Nou, hij schrok verschrikkelijk natuurlijk, dat jongen. Ik denk, nou is het afgelopen. Een pak slaag. Toen zegt hij, meneer, kom eens jongen, ik heb wat voor je. En hij graaide in zijn zakken en hij haalt wat lekkers uit voor die jongen. Hij zegt, daar krijg je van. En zo liet hij gaan. Misschien heeft hij er nog bij gezegd en nou geen belletje mee trekken, ik weet het niet precies. Maar die man, die wou ermee zeggen, ja. Toen ik op een moment was dat ik denk, God, nou slaat God me voor eeuwig dood. Zo'n ellendeling. Toen gaf God hem een cadeau. En dat maakte zo'n indruk. Dat maakt zo'n indruk. Je zou zeggen dat dat belde trekken nou achterwege blijft. Kijk, er hebben jullie zoiets eigenaardigs. Hè? Liefde. Recht. Je zou zeggen, ja, maar je kan beter die snotneus is een paar flinke trappen. Ja, wat je aard betreft, zou ik ook zeggen. Nou, ik zet een stok klaar of een emmer water of zoiets, weet je wel. En dan ruk ik de deur open of ik ga door het raam zitten loeren en dan zal ik. Ja. Ik weet het niet. Ik weet wel dat hier de Heere zegt, het is mijn lust dat ik ze zal binden. Nou voel je aan dat de lust, de begeerte van God, uiteindelijk niet uitgaat naar de ondergang van Efraïm. Dat als straks die mensen in nood verkeren, omdat de vijanden overstromen het land en het volk, en velen worden gedood, dan denk ik altijd, wij mogen dan God niet daarbij zien staan als de lachend derde. Hoewel er staat in de spreuken, dan zal ik lachen wanneer hun vrees komt en spotten wanneer hun verderf gaat. Maar, kijk, dat is dan toch anders als bij mensen. Dat is dan door trokken van de heiligheid van de Heer. Maar overigens mogen wij zo'n beeld niet toepassen dat het behagen van de Heer de innerlijke blijdschap van de Heer is als die de doodsnood en de ellende van die zondaren aanschouwt. En dat is, ja, dat is dan ook het moeilijke daarin, hè. Het is mijn lust. Zoals nou de Heer de begeerte, zoals Hosea nou ook al, de begeerte heeft gekend om een vrouw te hebben. Om met die vrouw te leven. Wordt je lust. Zo heeft de Heer begeerte om die kerkbruid voor zich te hebben. En nou moet dat binden, en wat er verder staat, volken zullen tegen hen verzameld worden, is de dreiging van de Assyriërs. Dat zijn wel dingen die mee moeten werken ten goede. Maar er kan een moment komen dat God die Assyrië, die stok, in stukken breekt en weer weggooit. Kijk, ik wil dit zeggen. De lust van de Heer is op een andere manier zijn lust dan de lust van de Assyriër en van de duivel en van de zondaren die wij zijn. Bij mensen, ja, daar wordt wel eens gezegd, het mooiste vermaak is leedvermaak. Maar het is iets duivels, iets van de mens. Maar het vermaak van de Heere ten aanzien van Efraïm is hun behoudenis. Dat het overblijfsel naar de verkiezing zijner genade behouden worden. Dat is de lust van de Heer. En daar moet nu dat andere, dat met eerlijk gesproken de Heer de andere koninkrijken de ruimte geeft om zich te vergrijpen aan Efraïm, dat is Efraïms eigen schuld. En God, die bestuurt het zo. Maar daarin is de lust van de Heer nog niet bevredigd. In die wanhopige omstandigheden van een stervend volk. Maar de Heer doet het tot hun bestwil. Hij doet het uit liefde. Als ik ze binden zal, zegt de Heer, in hun twee voren. Ja, dat is ook een heel moeilijke zin. Maar het wordt ook al vertaald door ogen en door bronnen. Dat woordje voren, twee voren. De betekenis lijkt me het meest aannemelijk als we het zo lezen. Het volk wordt gebonden door de vijanden. En de vreemden nemen hun plaats in. Die drinken uit hun bronnen. Die maaien op hun voren. Die doen zich te goed aan alles. Zij mogen toezien. Zij worden weggevoerd in gevangenschap. Zo zal God het doen. Anderen nemen de plaats in. het kostelijk huisraad en de opbrengst van het land, het water uit de bronnen, het is voor de vijanden, voor de Assyriërs en voor de Samaritanen. En zij worden gevankelijk weggevoerd, met koperen ketenen geboeid. Efraïm is een vaas, zegt vers 11, een jonge koe. Gewend gaarne te dorsten. Zo ben ik over de schoonheid van haar hals overgegaan. Ik zal Efraïm bereiden, Juda zal ploegen, Jacob zal voor zich effen. Zo luidt het hele vers. In de eerste zin snede wordt gezegd, Efraïm is als een jonge koe, die gewend is graag te dorsen. Waarom? Dat behoorde tot het lichte werk. Je kon namelijk op verschillende manieren dorsen. Maar dat dorsen wat hier bedoeld wordt, is dit, dat die jonge koe met zijn poten over de halmen loopt, waardoor de korrels naar buiten komen. Vrij simpel, vrij licht. Ze hoeft geen dorslee vooruit te slepen. En het is nog heel wat anders dan om een eg of een ploeg door de grond heen te trekken. Met andere woorden, Efraïm heeft tot op heden, ondanks alles, toch nog een rijkeluisleventje. Zoals ze het graag hebben. Niet te zwaar. Maar gewoon rondlopen op het koren op de dorsvloer. Zonder zwaar werk te verrichten. Dat is ook gebleken. In de tijd van Jerobeam 2 bijvoorbeeld, was een uitermate gunstig economische tijd, een hoogconjunctuur. Je zou zeggen, een volk wat telkens van de Here afwijkt, en toch hadden ze het nog goed. De Heer is langmoedig, groot van geduld. Maar, zegt de Heer, ik zal die schoonheid van haar hals veranderen. Ik zal daar overgaan. Ik zal Efraïm bereiden. Dat wil zeggen, nou gaat die goddelijke kastijder, die gaat een paar stappen verder. En die zegt, nou is het afgelopen met het mooie werk. Nou is het afgelopen. Je hals is zo schoon, want er zit geen juk op. Een juk, maar dat zal ik erop leggen. Ik zal je africhten. Juda, Efraïm, Jacob, dat zijn ze allemaal. Juda en Efraïm, alle stammen. God zegt, ik zal het je moeilijk maken. Ik zal je bezoeken met de bittere tegenheden. Je was gewend, net als een jonge koe, niet voor het zware werk, maar een beetje te drentelen over de dorsvloer. Maar nou zal ik je inspannen. Ik zal een juk op je hals leggen. En dan moet je de ploeg trekken door de grond. En nog eens trekken. En echt, het secure werk. als de geploegde zijn nog eens geploegd en dan het zaad wat ondergeëcht moet worden. Moeizaam werk. Zo zegt de Heer, zo zal ik met je handelen. Dat is wat. Dat doet denken aan Psalm 89. Maar zo mijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn rechte regeling niet kan baten, zo mogen ze gewis voor mijn straffen beven. En nou krijg je die oproep. Die oproep tot een nieuw begin. Want dan staat er opeens, zaait u tot gerechtigheid. Maait tot weldadigheid. Braakt u een braakland. Hé, is het dan nog niet te laat? Midden tussen de oordeelsaankondigingen. Velen die schrappen zo'n vers gewoon van de bijbelcritici. Maar het is onzin natuurlijk. Ja, hoe kan dat nou? Eerst wordt er gezegd wat ze voor straf zullen krijgen. En nou opeens zaait u tot gerechtigheid. Maar tot weldadigheid. Begin een nieuwe ontginning. Zo moet je het eigenlijk vertaan. Een nieuwe ontginning. Het is tijd om de Heere te zoeken. Zo lang te zoeken, totdat Hij komt en gerechtigheid regent over u. Ja. Ja. Dat is moeilijk. Ik heb daar lang over gedacht. En de mensengedachten kunnen het woord niet begrijpen. Weet je in welke zin? Of ik dacht, Heere, hoeveel malen hebt u niet, was ook Jeremia niet, die zei, braakt u lieden een braakland en zaai niet tussen de doornen. Besnijd de vooruit van uw hart en geef u aan de Heere. Kom je dat niet vaak tegen? Bij de profeten dat ze zeggen, ja. Keer weder tot mij, zegt de Heer, zo zal ik tot u wederkeren. Maar het heeft nog nooit geholpen. Ja, je kunt natuurlijk bepaalde momenten noemen uit de geschiedenis van de godsopenbaring. Denk aan de mannen van Nineveh, die zich bekeerden en de boosheid de weg deden uit de stad. En de stad werd gespaard. Maar het was niet definitief. Als je dan de vloekspraken van Nahum leest, tegen Nineveh. Wat er met Nineveh zou gebeuren, dat is allervreselijkst. Daaruit blijkt dat er geen blijvende wortel gevonden is in Nineveh. Maar dat Nineveh van de aarde is weggevaagd door God. Kijk, je kunt uit het volksbestaan van Israël ook wel momenten opnoemen dat je zegt, nou gaat het de goede kant uit. Het is nog niet zo lang geleden dat er geroepen werd in de tijd van Aga bij de Karmel. De Heer is God, de Heer is God. Ze zagen het vuur van de hemel dalen. Dat was toch mooi? Dat is toch ook echt mooi? Daar zal toch Elia blij mee geweest zijn. En gehoopt hebben dat het voor die mensen ook waarheid is geweest in hun hart. Dat ze erbij zouden blijven. Maar kennelijk zijn ze er niet bij gebleven. Vandaar dat het gevaarlijk is als wij op bepaalde momenten uit een volksbestaan, Israël, Juda, dat je daar iets op zou gaan bouwen. Dat je je aan bepaalde tijden die er geweest zijn, als er koningen waren die de Heere vreesden, hoewel er dan ook weer profeten waren, die zelfs in die tijden van Hiskia enzovoort zeiden, het is allemaal niks. Het was toch een hele reformatie, waar ze ergens blij mee waren. Maar toch moest Jesaja zeggen, dit volk nadert mij wel met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Dan zeg je ook zelfs in die gunstige tijden kwam er de kritiek van boven dat het nog niet goed was. En dat is altijd het gevaarlijke wanneer wij nu op zulke momenten dat we daar iets op gaan bouwen in die zin, ja maar een mens kan toch wel dit, hij kan toch wel dat, dat zie je toch, in de Bijbel ook. In de Bijbel zie je toch dat de mensen zich soms hebben bekeerd, de mannen van Nineveh toch ook, dat kunnen wij dan toch, dat moeten wij dan toch doen. En omdat we rechtzinnig zijn, zeggen we er natuurlijk bij, dat we daar de hemel niet mee kunnen verdienen, maar dat we dan toch wel op wat kunnen rekenen hier op aarde. Dat we wel gezegend zullen worden hier op aarde. Ja. Ja, ik vind het soms gewoon ook een beetje pijnlijk hoor, als je innerlijk gedrongen wordt om daar toch tegen te reageren. Want een heleboel mensen die nemen dat kwalijk, dat voel je aan. Ik zeg dat ook niet uit een behagen. Echt niet. Als je dan het hele woord van God doorleest, hè, met momenten, met bergtoppen en dalen, dan zeg ik, tjoh. Komt er dan nooit een eind aan? Is het dan altijd maar waar? Ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonde uitgeteerd. Met de kinderen op de catechisatie hebben we het over Samuel. Dan zeg ik, dan komt dan dat kleine kereltje van 4 jaar, 3 jaar. Dat komt daar bij een oude man die blind is, hè. En 2 grote kerels, een paar schavuiten, goddelozen, die daar in hoererij leven in bij de tabernakel en de mensen bestelen. Dan is er zeggen, je mag God wel bidden dat hij daar van verschoon blijft. Dan komt dat kleine kereltje en het vreest God. En de Heere spreekt tot hem. En hij werd dagelijks geconfronteerd met de goddeloosheid om hem heen. En een oude man. aan het eind van zijn jaren. Zeg, hoe kan dat nou? Dat jochie, er komt niks van terecht. Wij vrezen de Heer. En op goede dag worden, of een slechte dag, worden Hofni en Pinaas van de aarde afgevaagd. Maar nou lees je verder. En dat grijpt mij altijd zo ontzettend aan. Zover zijn we nog niet op de catechisatie, maar je weet die geschiedenis in grote lijnen. Dan wil het volk een koning. Trekken aan de bel, en Samuel. Zeg, ja, u weet wel. Wat moet dat voor die man pijnlijk geweest zijn? U weet wel dat uw zonen, die hij als richters, twee zonen die hij als richters had aangesteld. Ik zeg nou met mijn woorden, dat hij er ook maar wat van maken. Ze buigen het recht. Ze nemen geschenken aan. Ze trekken niet de goede lijnen. Ik heb maar wel eens in zitten verdiepen in die psychische gesteldheid van die oude Samuel. Hij voelt zich afgedankt, natuurlijk. Maar dan tegelijkertijd, wat moet dat toch in die ziel van die man geweest zijn? Als ze zeggen, ja, je weet zelf wel hoe die jongens van jou zijn. Met andere woorden, er is alle reden toe dat we een koning krijgen. Hun motieven waren uiteraard helemaal verkeerd. Maar Samuel kon niet zeggen dat ze ongelijk hadden als het ging over zijn twee zonen. Nou, je zou zeggen, die hebben nou alles meegehad. Die hebben nou een vader die kan zeggen, jongens, ik heb het meegemaakt. Met die jongens van de priester, Hofni en Pinaas, ik heb het meegemaakt, jongens. Die God verlaat, die tegen hem zonder doet zijn ziel geweld aan, die mij haat hebben, de dood liet. En toch dat. Nou komt ons daar het oordeel niet over toe, daar gaat het niet om. Maar ik vind dat wij misschien vaak te ver gaan door de dingen in het leven afhankelijk te maken van de omstandigheden. Dan zeggen we, ja, mijn opvoeding was niet zo goed, of mijn opvoeding was te goed, hè? Of in die kerk, of in dat gezin, of op die vereniging, of op dit, of op dat. En als ouder heb je dat ook, dat je zegt, ja, als ik het nou zo gedaan had, en als ik het nou zo tegen de kinderen gezegd had, en als ik dan eens dat gedaan had, zou dan alles niet anders geweest zijn? Ja, ik zeg niet dat je zo dat niet mag denken, maar je moet er niet te ver mee gaan. Waarom niet? Omdat de praktijk heeft bewezen dat het de mens niet goed denkt God in erkentenis te houden. Wat is er van onze christelijke scholen overgebleven? Wat is er van onze christelijke politiek overgebleven? Dat zie je toch met je ogen. Denk je dat die mensen het niet goed bedoeld hebben? Denk je dat die mensen niet gedreven werden? Ik geloof het zeker. Ik heb pas nog zitten lezen hoe mijn overgrootvader in Lisse een christelijke school van de grond kreeg. Met veel moeite. En met de centjes van de kleine luiden met elkaar. Maar het is verloren. Ja, kun je zeggen, ja, maar nou doen we dit en doen we dat. Alles is verloren. En, ja, ik kan dat niet aanvaarden. En dat is geen standpunt wat ik aanspreek, want ik zeg, mensen sturen je kinderen allemaal naar de beste school, of de beste kerk, de beste vereniging, weet ik wat. Daar gaat het niet om. Het gaat er maar om, ben ik zelf overtuigd geworden, met alle schuld die aan mijn kant is, dat het een verloren zaak is. Dat God nodig is. God. God met zijn genade, geest en majesteit. Dan kun je zeggen, ja, maar hoe kun je er dan met je pet naar gooien? Dat zeg ik niet. Nee. Ik kan het ook allemaal niet overzien. Maar één ding heb ik wel gemerkt. Dat er van alles van de mensen, wat niet waarachtig stoelt op wat God doet, blijft niks van over. In mijn leven niet en in anderen zo leven niet, blijft niks van over. Dan blijkt dat de spankracht van die mens, hoe geloof, hoe bekeerd, of wat hij ook mag zijn, is te klein. Hij kan het niet aan. En overal vreet de dood en het verderf binnen. Kijk, en ik zeg het alleen maar ter overweging, hè, dat we dat er toch nooit vergeten. Want als we dat vergeten, dan is het echt alleen maar wat je dan overhoudt. Nette heren en dames, principiële mensen, maar die geen kennis hebben aan hun verlorenheid en aan Gods genade en ontferming. Voelt u dat, wat ik bedoel, dat is niet een of andere kritische noot hoor, zo moet je het niet opvatten. Maar het steeds doorgaande onderzoek waar de geest en het woord mee bezig is, waardoor je telkens weer, ook voor jezelf, voor de vraag geplaatst wordt, waar hoop jij nou op en waar bouw jij nou op en waar verwacht jij het nou van? Is dat nou echt op de levende God die de doden levend maakt? Of denk ik als vader te redden, of als moeder, of als kerk, of weet ik wat? Kijk, en dat zijn persoonlijke dingen natuurlijk die altijd weer aan de orde mogen komen. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer hij bij vindt. Dat gaat onherroepelijk door. Het gaat wel ook weer via hoogtepunten. Ja, Heer is God, Heer is God. Dit nemen we niet langer, dit niet. En dan gaat. Ja, dat kan de mens vreselijk aangrijpen. Dat je zegt, ach Heere, is dat nou altijd zo? Is nou altijd tenslotte in het moeras, tenslotte in de modder? Kun je nou begrijpen, nou komt dat woord, zaait u tot gerecht. En oogst of maait tot weldadigheid. Weldadigheid wil hier zeggen in de vorm van liefde. Hier is wel, kun je weldadigheid weergeven met liefde. Een woord wordt er gebruikt, dat heeft betrekking ook op de verhoudingen onder de mensen. Maar dan een verhouding die bepaald wordt door God. Door zijn weldadigheid, door zijn liefde. En dan komt die profeet dan te zeggen, en dat zegt de Heer toch zelf. Dat kun je dan begrijpen en zeggen, ach, hoe moet dat? Hoe moet dat? Hoe moet je nou gerechtigheid zaaien? Dat wil zeggen dat het zaaien op zich een gerechtigde, een rechtvaardige handeling is. Dat het goed gebeurt. Recht, zoals God het wil. En bij het maaien wordt bedoeld het oogst. Dat de vrucht van dat zaaisel daaruit mag bestaan en zal bestaan, doet aan de liefde. Om nou een braakland in een stuk te ontginnen, want het is tijd, staat er, om de Heere te zoeken. Verhard u niet, neem zijn genaam. Ontmoedig aan, laat Meribel het Massuut een afschrik wezen. Het is tijd. Hij zat voor de deur. Want het oordeel is al zo menigmaal weer klonken. En alles wat de Heer, maar nog. Dat blijft er wel. Hè? Nog. Zoals Sefania, geloof ik, of Joel zegt, laat de priesters wenen bij het altaar. Misschien zal hij zich wenden. Van de hitte van zijn toorn. Maar je komt er niet uit. Ik weet wel wat het betekent om tot gerechtigheid te zaaien. Dat is niet een stukje starre menselijke godsdienst. Maar zaaien tot gerechtigheid wil zeggen, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Zaaien tot gerechtigheid is niet een nieuw werkverbond, maar het is blijven bij die God die gezegd heeft, ik heb u verlost uit Egypte land. En in die God, in het zaaien, in dat land, daar wordt geoogst liefde. Want daar geeft hij zijn gebod. Dit is zijn gebod, dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden hebt en elkander lief hebt. Kinderkens, hebt elkander hartelijk lief. Ik weet wel wat het betekent. Braakt u niet in een braakland, geen nieuwe wijn in oudere lederen zakken. Nieuw begin. Want wie in zijn eigen vlees zaait, die zal uit zijn eigen vlees verderfenis maaien. De grond deugt niet. En waar de grond niet deugt, en ik in mezelf, in die oude Adam zaai, daar is niks te verwachten. De grond deugt niet. Wat ik ook overhoop haal in het leven, wat ik ook tot aanzijn roep, maar die zal uit zijn vlees gederfenis maken. Dat is een vast geldende wet. Dus het is maar één akker om in te zaaien en te maaien. Dat is met nieuwtestamentische woorden gezegd, die dierbare borg en middelaar. Hij alleen. Die heeft het ook gedaan. Die is bij vader gebleven tot in de allerdiepste verlating en angst der hel. Bij vader. Daar zie je de nieuwe mens in, die naar God geschapen is. En de Heer heeft hem gehoord en gerechtigheid geregend van de hemel, toen hij hem opwekte uit de doden. En daar moet het heen. Maar kun je begrijpen dat je dan zegt, ach lieve heren, welke sterveling gaat daar nou heen? Welk mensenkind is nou verlegen om die akker? Om die voor die hij heeft getrokken? Om nou als een rank in die wijnstok te sappen uit hem te trekken? Ik kan natuurlijk over mijn naaste meewarig mijn hoofd schudden. En zeggen, het is wat, het is wat. Maar wat is het met mij? Wat is het met mij? Het is hier niet gebeurd. Bij dit volk. Ik heb het niet gedaan. Want er staat, je hebt goddeloosheid geploegd. Verkeerdheid gemaakt. Net andersom. En zodoende heb je de vrucht der leugens gegeten. Dan krijg je diezelfde trits als het ware. Maar er wordt een stukje van de werkelijkheid gegeven. Je hebt niet in een goede akker gezaaid. Je hebt geen goed zaaisel gebruikt. Je hebt kwaadheid gezaaid. Ondergeploegd. Zaad der goddelozen. Nou, wat schiet er dan op om te maaien? Verkeerdheid. Wat moet je dan eten? Leugens. Allemaal bedrog. Je hebt vertrouwd op uw weg, op de veelheid uw helden. Ja. Wij keerden ons niet naar onze eigen weg. En wij vertrouwden op eigen wijsheid, eigen helden. Wat een helden heeft ons land al te zien gegeven. Op alle terreinen. Hoeveel duizenden mensen zijn begeesterd geworden. Hebben kracht geput uit hun toespraak. Hebben de strijd begonnen. Tegen misstanden en misdaad. Ja. Ze werden vertrouwd, waren de helden van de samenleving, van de kerk, van de regering. Maar nou zegt de Heer, dat is je zonde. Je hebt niet vertrouwd op die ene naam die onder de hemel gegeven is. Met afzien van jezelf en alle andere schepselen. Daarom zegt de profeet, hij komt nou niet meer te zeggen van saai tot gerechtigheid. Nee, daarom zal er een groot gedruis ontstaan. Oorlogsrumoer zal er onder het volk komen. Al uw vestingen zullen verstoord worden. Gelijk Salman Bet Arbel verstoorde ten dagen van de krijg, waar de moeder werd verpletterd met de kinderen. Een gebeurtenis die we zo niet direct kunnen vinden in het Oude Testament, maar waar ze heel goed van wisten wat het betekende in de dagen van Hosea. Misschien komt het nog wel eens aan het licht, door opgraving of wat dan ook, maar op dit moment is het niet te zeggen wat dat nou precies geweest is, die Shalman en dat Bet Arbel. Er zijn verschillende plaatsen van die naam bekend. En verdere historie is ons niet zo bekend. Maar het schijnt er vreselijk langs gegaan te zijn, dat wisten ze wel. Moeders en kinderen werden er verpletterd door het oorlogsgeweld. Alzo heeft Bethel u lieden gedaan. Ja, Bethel. huis Gods. Maar zij hadden het huis van een afgod, des Aven, van gemaakt. Zij aanbaden er de kalver. Dat heb je nou van je koning. Dat heb je nou van je godsdienst. Centrum van de eigenwillige godsdienst was Bethel. Daar kom je mee bedrogen uit. Het is de boosheid van uw boosheid. Je zou zeggen, dat woord boosheid, uw boosheid, dat wil zeggen, ja, slechter dan van, hoe zei ze vroeger, slechter dan goed van een centenuil. En er werd geduid op een stof die je voor een cent per uil kon kopen. Nou, dat was niks bijzonders. Het minste van minste. Zo wordt hier bedoeld die door en door slechtigheid. Israëls koning is in de dageraad er eenmaal uitgeroeid. Hosea is ook bezweken. Eigenlijk voordat de oorlog in de beslissende fase kwam, werd hij al gevangen gevoerd. Want de koning van Assyrië vond een verbintenis in hem, dat hij, terwijl hij schatplichtig was, terwijl het land omringd werd, al in de stad door de Assyriërs, probeerde hij nog een verbintenis tot stand te brengen met zo de koning van Egypte. En toen die Assyrische koning dat merkte, toen heeft hij hem laten binden. En voordat eigenlijk alles voorbij was, was Hosea al met de dageraad weggevaagd. De bedoeling is duidelijk. De koning. Zo'n krachtige held. Maar ze van zijde geef ons een koning. Die wordt het eerst uitgedoofd. Zo gaan de lampen uit. Ja. Maar wat dan met dat woordje? Met die oproep. Is dat dan allemaal voor niks? Nou, dat geloof ik niet. Ik heb de gedachte dat wij nooit mogen vergeten dat de geest nodig is in en bij het woord. De geest is het die levend maakt. En God kan het zo zegenen met zijn genade en geest, dat inderdaad in gerechtigheid wordt gezaaid. En dat zondaren leren leven uit en van de genade. En liefde mogen oogsten. Ik geloof het. Want dan is zijn woord een scheppend, formerend woord. Maar als je nou vraagt, hoe moet je dit nou plaatsen in de hele omgeving van de profetie in het Oude Testament? Dan zeg ik, wat is het toch duidelijk juist hierdoor? Dat de catechismus er niet vernaast is als die vraag. Zijn wij dan ganselijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij. Dat is waar. Weet je, voor mij persoonlijk, dat is heel persoonlijk, blijft er maar één ding over. Ook vanavond. En dat is, ja, je zou zeggen, de laatste vesting voor een ellendig mens. God, die het welbehagen gelukkig doet voortgaan door zijn lieve zoon. en die tenslotte Efraïm niet los kan, nog wil laten. Al werd ervan gezongen, hun hart vergat de opperheer, de dierbare heiland, die weleer hen redde van de Egyptenaar. Telkens afgeweken, nochtans, wat is dat een kostelijke psalm ook, hè? Nochtans was God in Christus met hen begaan. Hij zag hun angst en tranen aan en hun hatere vermoedheid. Hij dacht aan zijn gestraft verbond. En dat is voor mij het ene dat overblijft. En dat zal blijven. En als dan die ellendeling aan het eind is, of van zijn leven, of van een stukje van de geschiedenis van zijn leven, en je ziet hem zinken, en dat je denkt, ja, het is afgelopen. Nee, zegt de Heer, hoe zal ik u overgeven? Hoe zal ik u maken als Adam en Zebulun? Hier kunnen we nog niet eens echt bedroefd zijn. Als je in de hemel bedroefd zou kunnen zijn, dan denk ik dat je een eeuwigheid zou zitten te huilen over die liefde. En over het onbegrijpelijke wonder dat ik er ben, dat je er mag zijn. Maar in de hemel wordt niet meer gehuild, in die zinnen, op de nieuwe aarde. Maar ik wil er alleen maar mee zeggen, de waarheid, die naar de godzaligheid is, die rust in het welbehagen van God, is zo verrassend groot en sterk, dat hij er iets van mag weten, door het geloof. In wie dat welbehagen gestalte kreeg, namelijk in die Zoon van Gods liefde. Die wordt soms gedrongen haast om te wanhopen, maar die zegt nee, zou het niet hopen. Want er is van ons niks meer te hopen, maar we hebben te doen met een God die helpt in nood, die in Sion groot is. En dat is voor mij de hoofdzaak, eigenlijk in dit verband. Ik kan niet blijven bij een oproep of een tijdrede. Wij moeten terug gaan. Het is al te ver weg. We zijn te diep verloren. Er is maar één uitweg om door de oproep terecht te komen op Golgotha. En bij die man die gezegd heeft, hij is ook Gods zoon. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk nu mij. Amen.